De oude vissersgemeente van Harderwijk hebben mij wel eens verteld dat ze, als ze dan uitvoeren om te vissen, die kleine vissersschepen, de botters, op het IJsselmeer, dat daar soms gevaarlijke situaties waren. En hoe kwam dat? De schipper was dan op het schip, een klein schip betrekkelijk, en de knecht. En die beiden moesten dan een hele week samen op dat schip zijn. En dan moest je wel heel goed kunnen omgaan met elkaar. Je moest geen ruzie krijgen, want dan zouden er taferelen kunnen komen die heel gevaarlijk waren. Soms zouden dan iemand overboord kunnen slaan. Twee mensen die dan op zo'n kleine ruimte zo op elkaar aangewezen zijn, u kunt zich voorstellen, dat was voor die mensen toch wel eens een hele grote opgave. Als dat goed gaat, dan is het prachtig. Maar soms ging het ook helemaal niet goed. Als ik de tekst lees, dan zie ik een soortgelijke gebeurtenis. Dan zie ik hetzelfde tafereel in het mensenhart. Dat is ook maar heel klein, het mensenhart, ons aller hart. En dan gaat het om het hart van Gods volk. En dan zijn daar twee vijanden die absoluut tegen elkaar overstaan. En dat is een verbeterstrijd. En u kunt zich indenken, ach, die vissers, dat ging nog wel eens, maar in het hart van Gods kinderen, de geest met een hoofdletter en het vlees met een kleine letter wel, dat botst altijd. Dat kan nooit goed gaan. Dat is altijd oorlog, altijd ruzie, dat wordt nooit bijgelegd. En die strijd ligt hier in onze tekst duidelijk verklaard. Wat een strijd kan dat zijn. Zo zijn er allerlei taferelen, zoals op dat schip. Kan ook in je huwelijk wel zo zijn. Dat u misschien zegt, ja, we komen elkaar altijd tegen en eigenlijk zonder liefde, eigenlijk tegen elkaar. Als ik wat zeg, dan zegt zij dit. En als zij wat zegt, weet u, zo kan dat in de praktijk van het leven zijn. Zo kan dat wel in de gemeente zijn. Dat wij in de gemeente misschien ook wel mensen tegenkomen die tegen ons overstaan. Zo kan dat, ja, noemt u maar op school zijn. Als onze kinderen naar school gaan. En dan weet u wel, er zijn wantoestanden soms bij het onderwijs, als de klas zich richt tegen die leerling, tegen die ene. Wat kan dat dan moeilijk zijn voor jongelui? Wat kan dat zwaar zijn? Dat tegen elkaar opgaan. Wel, daar houden wij niet van. Dat is toch niet aardig, niet aangenaam. Daar kun je onder lijden. Daar ga je onder door. Maar deze strijd hier, dat is dan toch gelukkig iets anders. Dat is dan een goede strijd. Want het vlees begeert tegen de geest. Doe maar. En de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkander over, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet. Wel, zo mogen wij uw aandacht bepalen, gemeente, bij deze tekst. En dan gaat het erom dat wij boven deze tekst schrijven de heerschappij van de geest over het vlees. Allereerst, ten eerste, gaat het om een wandel door de geest. Want zo begint mijn tekst vanavond. Ik zeg, wandel door de geest en volbreng de begeerlijkheden van het vlees niet. Wandelen dus door de geest. En als u goed gelezen hebt, dan hebt u nog twee andere dingen gezien. Het leven van Gods keurlingen, als ik het zo eens zeggen mag, van Gods kinderen. Het leven wordt hier getypeerd in drieërlei opzicht. U leest bijvoorbeeld in vers 25. Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Dus er is ten eerste een leven door de geest. En er is ten tweede een wandel door de geest. En dan ten derde is er nog iets, vers 18. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. Dus leven door de geest, wandelen door de geest, geleid worden door de geest. Ik moet wel zeggen, als ik dit allemaal zo lees, gemeente, dan moet een kind van God wel zo geestelijk zijn. Dat moeten wel zulke geestelijke mensen zijn, als het zo in hun leven is, dat ze geleid worden, dat ze wandelen door de geest, dan moet ik zeggen, ach, wat zijn dat een buitengewone mensen. Ja, en natuurlijk zegt u, dat zijn ze helemaal niet. Je ziet dat maar heel zelden, heel weinig. Toch moet ik dan wel de vraag stellen, de kritische vraag. Wat ook Paulus zegt, Paulus stelt ook die kritische vraag, indien wij door de geest leven. Dus Paulus zegt, ja, dat moet wel even vaststaan, indien dat zo is. Misschien zegt u, nou dat is iemand die de Heere vreest en dat is iemand die leeft door de geest. Maar Paulus zegt, is dat wel zo? Indien u door de geest leeft. Dat is het eerste, dus het leven door de geest. En dat geldt van ieder van Gods kinderen. Van de kleinste, van de minste, ze leven door de geest. Wij zeggen, jongens en meisjes, dat iemand die de Heere kent een ander leven heeft. Jij hebt misschien ook wel een ander leven. Dat is dat leven, ik denk dan bijvoorbeeld aan dat leven virtueel en digitaal. Je zit in de huiskamer en je hebt een vader en moeder en je hebt gezinsleden, maar eigenlijk je gedachten zijn constant bezig met die andere wereld, met die andere vrienden, met die andere bekenden enzovoorts. Jij leeft ook in een andere wereld. Maar Gods volk leeft ook in een andere wereld. En dat is een betere wereld. Dat is namelijk het leven door de geest. Een nieuw leven. Die man kent een ander leven, zeggen we dan. Want dit aardse leven, dat is, ach, dat is zo moeilijk en zo zwaar vaak. Dat is een leven, stelt zo teleur. Maar een ander leven, waarvan we mogen zeggen, dat is het leven door de geest. Wel, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Ze ademen door de geest. Ze leven door de geest. Ze eten en drinken door die geest. Zodat de prediking eten en drinken voor ze is. Zoals we dat wel eens zeggen kunnen. Wat is dat een heerlijk leven, jonge mensen. Als wij daarop mogen zien. Dat andere leven. En het wordt gesteld, het wordt gevraagd door Paulus. Mensen, als dat zo is. Indien wij door de geest leven. Laat ons ook door die geest wandelen. Dus hij stelt een vraagteken achter uw naam, achter mijn bestaan. En de vraag komt van Paulus, hij zegt er twee keer indien, dat wil zeggen, als dat zo is, hij gaat er niet vanuit dat het wel goed zal zijn, en dat je op het graf van iemand wel zeggen kunt dat het toch wel iemand was die de dingen zocht enzovoorts, weet u. Ach, want Paulus zegt, wij moeten dat ons nu afvragen. Wij moeten nu vragen, indien wij door de geest leven. Je moet nu antwoord eigenlijk kunnen geven op die vraag. Ben ik een kind van God of ach, ben ik het niet? Leven door de geest. Waar leef je bij? Wat is je liggen en je opstaan? Wat is je eten en je drinken? Wat is de ademtocht van je ziel? Gemeente, dat is een antwoord. Ik kan het voor u niet geven. Ik kan u wel leiden om te zeggen, dat kunt u daar en daaraan zien. Maar dat leven door de geest, dat is toch wel iets buitengewoons. Het wordt ook omschreven in vers 24. Die van Christus zijn, dat zijn ze. Die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Dus dat zijn mensen, die ken je aan het kruis. Die ken je aan de strijd tegen de zonde. Leven door de geest. Dat is heel basaal, om het zo te zeggen. Leven door de geest. Maar nu zegt Paulus ook in vers 16, en ik zeg, wandelt door de geest. En in vers 25, indien wij door de geest leven, laat ons ook door die geest wandelen. Dat is dus nog iets anders. Dat is, ik moet ook wel zeggen, dat is nog veel rijker. Nog veel heerlijker, kinderen des Heren. Nog veel rijker dan het leven door de geest. Dat is toch wel een rijkdom. Dat is toch wel heerlijk. Dat zult u toestemmen. Dat zult u bevestigen. Maar Paulus doet er een schepje bovenop. En hij zegt, als je nu leeft door de geest. Ach, dan zul je toch ook wel zoeken om nu te wandelen door die geest. En wat is nu het verschil tussen leven en wandelen? Ach, leven. Iemand die leeft, die bestaat. Maar iemand die wandelt, die geniet. Die loopt buiten en die geniet van de vogels en van de bloemen en van alles wat hij zien mag. Die heeft het goed, die heeft plezier in het leven. Veel mensen hebben dat niet. Veel mensen zuchten onder het leven. Hier heb ik een prachtig middel en dat middel dat wordt ons hier zo heerlijk voorgesteld. Ik zeg wandel door de geest. Maak er eens een wandel van door de kracht van Gods geest. niet een wandel, dus dat is een genoegelijk leven, een heerlijk leven, in eigen kracht. Hoef je de radio niet voor aan te zetten. Daar heb je allerlei dingen niet voor nodig, waar wij zo vaak mee weglopen. Hij zegt, je moet wandelen, je moet een levenswandel hebben, je moet een vreugde hebben door de geest, door de geest. En die geest die moet bepalen hoe het in je leven is. En ik zeg, zegt de apostel, wandelt door de geest. Zeg niet, ach, het is wel genoeg als ik weet dat ik bekeerd ben. Ik ben 30 jaar geleden door de Heere opgezocht. Dat is niet genoeg. Het gaat erom dat je dat oude, dat je steeds weer in die dagelijkse vernieuwing mag delen. Ik zeg, wandel door de geest. Dat is dus de vreugde in God. En dan heeft het ook natuurlijk wel dit voor te stellen, geliefde, dat wij moeten zeggen, ja, die wandel door de geest, dat is ook je levenswandel. Kijk, dan blijft dat niet beperkt tot de kerkdienst zondags. Dan ga je morgen naar je werk, of je gaat weer met je vrouw naar huis, of je gaat met je kinderen voort om ze op te voeden, en ze gaan naar school en ze moeten zoveel dingen doen. Ach, dan mogen wij zeggen, gemeente, dat is nu die wandel, die dagelijkse wandel. En dat is heel moeilijk, zeg nou zelf. Dat is toch wel heel moeilijk om nu als kerkmens, om nu als kind van God, daar nou iets van uit te leven. Om dat nou in de straat te doen, om dat in de buurt te mogen beleven. Wel, wandel, dat houdt heel wat in. Ik hoop jong en oud dat wij iets van die gezegende wandel mogen kennen. Maar ook het derde, hij zegt wandel door de geest. Maar dan staat er ook, dat is het derde aspect van dat leven door de geest. Vers 18, indien gij door de geest geleid wordt. Wat een helder kenmerk is dat, gemeente. Dat wij zouden mogen zeggen, ja, word je nou geleid, gestuurd? Ach, je bent er zo vaak bang voor dat je gaat naar de kerk enzovoorts, en misschien is het een stukje godsdienst en je gaat de kansel op en misschien is dat je werk en noemt u maar op, al die dingen. Maar dat geleid worden door de geest, als je nou jong bent in deze tijd, hè, dat is een hele moeilijke tijd voor de jeugd. En dat erken ik en dat constateer ik ook. Buitengewoon moeilijk. Jongelui, als je nu door de geest geleid wordt. Als je nou jezelf door Gods genade leert verloochenen. Je eigen ideeën. En die hoogmoed van binnen. En al die vuilheid die er leeft in ons hart. Als je nu door de geest geleid wordt. Kijk, want jij wordt wel door een geest geleid. Zeker wel. En er zijn dingen, er zijn geestelijke boosheden in de lucht, zegt de apostel Paulus. En die geestelijke boosheden die zijn heel sterk. En die gebruiken jou, die leiden je. En die hebben heerschappij over je. En je doet wat de massa wil. En je doet wat je vrienden je voorstellen, begrijpt u? Kijk, dan word je geleid door een geest met een kleine letter. En die geesten zijn er heel wat. Er zijn heel wat geestelijke boosheden in de lucht. Hier staat het, geleid worden door de Heilige Geest. Dat is de buitengewone gave van het woord Gods, van Pinksteren. Dat ook jonge mensen, dat ze zullen profeteren. Dat ze gezichten zullen zien, dat ze toch zullen mogen weten. Dat er een geest is met een hoofdletter. Ook in onze tijd. Als alles zo onrein is, alles zo bezoedeld is door de zonde. Om dan te kunnen zeggen, word je nu geleid door de geest. Ach, en die gevaren voor de jonge lui, dat is natuurlijk zo, u zult dat toestemmen. Maar als vader en moeder sta je midden in diezelfde strijd. We zien vaak in de kerk jonge mensen die toch onder het woord van God komen. En die daar toch ook wel een zekere betrekking openbaren. En we moeten vaak zeggen dat de mensen van de middelbare leeftijd het soms zo laten zitten. Ik hoop dat dat hier in Sliedrecht niet zo is. Hier zitten veel mensen in die categorie. Wel, gemeente, ook u staat midden in de strijd. U wordt ook geleid. U wordt geleid door uw eigen begeerte, door uw eigen ik. De BV ik, zoals het in de krant van de week stond, dacht ik. En of wij worden geleid door de Heilige Geest. Heerlijk als dat zo zou mogen zijn. Laat mij niet mijn lot beslissen zo ik... Mocht ik durfde niet, ach, hoe zou ik mij vergissen als gij mij de keuze liet. Geleid worden door de geest, dat is het onbetwiste kenmerk. En ach, wat zijn we daar ver vandaan. Leven, wandelen, geleid worden. Ach, wat staan wij beschaamd, geliefde. Wat moeten we alle zeggen als voorgangers, als gemeenteleden, wie is tot deze dingen bekwaam? Paulus zegt ook, indien gij door de geest geleid wordt, dat is maar de vraag. En beantwoord die vraag niet te snel. Zeg niet te snel, ik heb toch wel aardige momenten en het gaat toch wel eens zoals het zou moeten gaan. Oh nee, laat het zo zijn, gemeente, wij moeten onszelf wel onderzoeken. Paulus zegt, mensen, hebben jullie nou die wandel door de geest? Wandelt door de geest. En, ja, u zou kunnen zeggen, nou, dan heb je gezegd wat je wilt zeggen, Paulus. Wandelen door de geest. Maar hij zegt er wat achteraan. Hij zegt, en volbreng de begeerlijkheden van het vlees niet. U zegt, ja, dat is negatief. Ik hoor dat de mensen wel eens zeggen in onze tijd, die zeggen, je moet niet zo negatief zijn. Ook niet in de prediking, op de kansel. Je moet niet zeggen waar het niet in bestaat. Ik hoop dat ik iets heb getoond van waar het in bestaat, maar wel moet ik dan de consequentie uit mijn tekst u voorstellen. Want de consequentie is, als iemand de naam van Christus noemt, die staat af van ongerechtigheid. Dat is de consequentie. Hij zegt, en denk er nou om, gemeente, volbreng nou niet de begeerlijkheden des vleeses. Want wij denken vaak dat het wel samen kan gaan. Wij denken, ach, die geest en het vlees, dat natuurlijk, dat vult elkaar aan. En dat zal wel nooit anders worden. En ja, wij moeten maar leven van het compromis. Wij moeten maar staan tussen de wereld en tussen God. En dan moeten wij maar zien hoe het gaan zal. Maar het ligt heel rechtlijnig. Hij zegt, of het is een wandel door de geest, of het is een volbrengen van de begeerlijkheden van het vlees. En die begeerlijkheden van het vlees zijn gericht op de etalages van onze tijd, op de etalages van de duivel, op al die dingen die je wilt en die je begeert, en de reclame speelt erop in. En die probeert je los te krijgen, los te weken van het woord van God. Het is heel duidelijk, gemeente, ook jonge Luik zegt het ook tegen jullie, dat dat wel de consequentie is. Jij zit hier in de kerk vanavond, ik sta hier op de preekstoel, en wij moeten de consequentie beseffen en gevoelen. Volbreng de begeerlijkheden van het vlees niet. Ach, en dat kan nou alleen maar, dat is niet een wet van regeltjes, zoals de mensen zeggen, van wetten en geboden, maar dat kan u alleen maar door de geest van God. Die geest maakt dat mogelijk, dat je de begeerlijkheden van het vlees niet meer zult kunnen doen. Dan gaat toch die geest voorop. Die geest overwint. En die kan in een mensenhart toch dat vlees ten onder brengen. De wandel ten eerste dus door de geest. Ten tweede nu ook de strijd door die geest. Want die strijd na de wandel, die wordt ons in vers 17 meegedeeld. En daar moet je van onder de indruk zijn. Van de buitengewone strijd, het bloedige gevecht, wat hier staat in vers 17. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. Als dat in de kerk zo is, dan zou je zeggen, wat een gevecht. Als dat in een mensenhart gebeurt, dan zeg je, oh, hoe loopt dat toch af? Hoe zal dat toch gaan? Dat is een moeilijke vraag, als wij hier die twee grootmachten zien staan. Hier staat dus het vlees. Wat is het vlees? Het vlees, dat heb je op je hand en op je lichaam. Dat is vlees. Maar er is nog iets meer van dat vlees te zeggen. We kunnen ook zeggen, het vlees, gemeente, dat is dat je zwak, dat je nietig bent. Alle vlees is als gras en als een heerlijkheid, als een bloem des velds. Het gras verdort. Het vlees, dat sterke vlees met zijn spieren, met zijn denken, met zijn hersenen. Dat vlees, dat is vergankelijk. Maar er is nog een derde betekenis En dat is als Paulus zegt, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat is het vlees als zuiver verzet, als vijandschap. Dat vlees dat is vanavond aan het werk, hier in de kerk. En dat vlees dat kan best, dat zou zelfs nog wel een preekjas aan kunnen doen of een preekpak of noemt u maar op. En dat vlees dat kan zich kleden en sieren zoals wij dat zouden wensen. En van buiten zouden zeggen, wel dat gaat allemaal wel goed. Maar dat vlees dat is enkel vijandschap. Dat is enkel verzet. Het is niet zo dat je neutraal staat tegenover die dingen. Het is niet zo dat je kunt zeggen, wel ik stel het nog even uit en het is dus zo in mijn leven, ik weet het nog niet. Ik ben nog neutraal gebied. Nee, dat ben je niet. Want het vlees begeert tegen de geest. En daar hebben nou Gods kinderen zoveel last van. Die kunnen het niet plaatsen dat er in hun leven dingen zijn waar ze van schrikken, waarvan ze zeggen, kan dat nou in mijn hart leven? Komt dat nou in mijn gedachten op? Zoveel boosheid, zoveel kwaadheid. Die tollenaar die zei, o God, wees mij de zondaar genadig. En die apostel Paulus, die man die zo stond in de genade, die zei, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Wat een vreselijke gedachte voor hem. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Volk des Heren, dat is toch de strijd, dat is toch uw verdriet. Dat is toch uw nood dat u zegt, ja daar is nu mijn zwakheid in getekend en dat kan ik nu nooit overwinnen. En ik kom daar nooit bovenuit, het vlees begeert tegen de geest. Dat is toch een vreselijke gedachte als we daaraan denken. Maar tegelijkertijd is het zo, dat staat ook in vers 17. En de geest begeert tegen het vlees. De geest van God, die is ook altijd aan het strijden. Die is ook aanvallend. Je moet niet alleen denken dat Gods geest alleen maar verdedigend is, defensief. Maar Gods geest is ook offensief, aanvallend. Die valt het vlees altijd aan. En die laat dat vlees nooit met rust. En die zal het nooit zo laten geworden dat we kunnen zeggen, ach, daar is een soort compromis, een status quo ontwikkeld. Dat is een vreselijk gevecht. Dan denk ik aan dat schip met die twee mensen. En dan zeg ik, ja, dat kon ook wel heel zwaar zijn. En dat kan ook in je huwelijk wel zwaar zijn. En dat kan in de kerk wel moeilijk zijn. Maar dit is een gevecht dat geestelijk, dat goede gevecht, het vlees begeert tegen de geest. Je bent het er helemaal niet meer eens met de prediking. Zeg nou niet vanavond als je in de kerk zit, ja, ik zie dat wat anders. En zeg nou niet, och, tegenwoordig denken we daar toch wel eens wat anders over. Allemaal gemeenten, allemaal vrome gedachten om het vlees te verhullen, om het vlees te bedekken. Alles wat jij tegen het woord van God, alles wat je tegen de prediking, de rechte prediking voorstelt, dat is niet dat jij het anders ziet. En dat wil niet zeggen dat jij met je tijd meegaat, maar dat wil zeggen dat je een verklaarde vijand bent. Dat je een tegenstander bent van die geest van God, van die lieve geest die zijn kerk leidt. En dat je een vijand bent van het bloed der verzoening. Dat staat hier. Hier staat echt niet dat wij met allerlei andere gedachten, met alternatieve mogelijkheden, dat wij misschien nog wel op de been kunnen blijven. Hier staat gewoon, jouw vlees begeert tegen de geest. Als het niet tot je bekering is vandaag, dan is het alleen maar tot versterking van dat vlees. En dat kan allerlei wapenen gebruiken, vrome wapenen, goddeloze wapenen, maar jouw vlees begeert tegen de geest. Daar heeft Gods volk nou zo'n last van. En ik hoop ook dat, ja, ik hoop dat jij er ook last van hebt. Ik hoop dat iedereen er last van hebt. Wel, je hebt in je hart natuurlijk wel, je voelt jezelf wel eens een tweemens. In de psychologie zegt men dat ook wel eens, hè, dat je kunt allerlei onderstromen in de kelders van je ziel beleven. En je bent soms innerlijk verdeeld. Je loopt op twee gedachten te hinken. Maar wat hier staat, dat is dus niet alleen maar psychologisch te verklaren. Dat kan best zijn dat je ook psychisch wat onevenwichtig bent. Maar als ik het zo lees, als Gods volk, als het zo is met de ziel, Als het zo is met haar hart, dan hebben ze geen ogenblik rust. Als dat zo is, Paulus zegt, indien gij door de geest leeft. Waarbij ik moet constateren wat mijzelf betreft, gemeente, dat ik daar verre onder zit, onder die krachtige confrontatie. De prediking is confronterend. De prediking is een gevecht. Ik sta hier niet met allerlei aardige mooie dingen. Natuurlijk dat ook wel. Met de liefde van Christus, die moet ons bewegen. Maar die liefde, we hoorden het vanmorgen, die moet opgescherpt worden. En dan sta ik hier met pijl en boog. Uw pijlen zijn scherp. Zij zullen treffen in het hart van des konings vijanden. Dat is de prediking. En rijd voorspoedig, o held, op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid, en uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Kijk, dat is de prediking. Eigenlijk een aanval op de gemeente. Kunt u het hebben? Ben je het ermee eens dat het zo in ons leven is en dat wij die strijd gedurig voelen? De apostel Paulus zei dat hij in Efeze tegen de beesten gevochten had. En dat waren geen leeuwen en beren. Dat was de tegenstand van de natuurlijke mens, de tegenstand van het vlees. O, wij moeten daar dus ook niet van opkijken. Ook niet Gods volk, dat er in hun hart zoveel tegenvallers zijn. Dat het hier van binnen zo donker kan zijn. Dat je zo kunt schrikken van jezelf. En dat er zoveel onreinheid leeft in je hart. Dat is wel erg, dat is vreselijk. Maar het is wel naar het woord. En ik zou bijna wel moeten zeggen, gemeente, als dat zo is in ons leven, dan kan dat nog wel een teken zijn van het feit dat er een ander beginsel in ons leven is. Al Gods kinderen kennen dat in hun leven. Het vlees begeert tegen de geest. En u staat erbij, dat is de keerzijde. En de geest begeert tegen het vlees. En ik zou willen zeggen, gemeente, als u uzelf nu wilt onderzoeken wie u bent, dan moet u zich hierop onderzoeken. U kunt zeggen, ja, ik, daar is zoveel onreinheid in mijn hart. Kan dat wel samengaan met genade? Oh, daar kan ontzaggelijk veel samengaan met genade. Daar kan een strijd op leven en dood in je ziel zijn. En dat kan samengaan met genade. Maar als u nou zegt, ja, ik kan bij mezelf niets vinden, laat ik u deze vraag dan stellen. Kijk, dat vlees, dat is er. Maar die geest, is die er nu? Want dat behoort bij de strijd. En de geest begeert tegen het vlees. Is er nu in je leven een beginsel gekomen? En dat is niet je eigen geest. Maar die hoofdletter, die geest met een hoofdletter, de Heilige Geest. Is dat beginsel nu merkbaar in je leven dat u zegt, ik ben daar wel eens jaloers op, gemeente, dat Paulus zegt, ik heb naar de inwendige mens een vermaak in de wet Gods. Dat was nou zijn diepste vermaak. Als bij wijze van spreken de kerk uitging, dan schrok hij en dan zei hij, is het nu altijd. Dat vermaak, weet u wel. Dat vermaak in het woord en dat vermaak in de prediking. Die blijdschap in God, dat leven uit hem. Kijk, de geest begeert tegen het vlees. En dan is het hier van binnen vaak onrustig. En als het nou wel rustig is, ja, dan moeten we eens kijken hoe het staat met uw vlees. Kan het zomaar rustig blijven? Als u in de kerk zit, ligt het vlees vanavond misschien ook wel rustig te slapen. Zodat u zou kunnen zeggen, och ja, want er is toch in mijn leven nog niets anders gekomen. De Heer Jezus zei, zolang de sterk gewapende de hof bewaart, is alles in vrede. Het gaat erom dat die geest in ons leven, dat is het kenmerk. Dat die geest in ons leven is gekomen en die geest begeert tegen het vlees. Wij lezen, u weet dat misschien zelf ook wel, in de geschiedenissen van Noach, dat de Heere zei, mijn geest zal niet altoos twisten met de mens. En wat betekende dat? Dat betekende dat de Heere zei, 120 jaar, En dan is het over. Dan komt de zondvloed. Ik zal nog 120 jaar twisten met de mens. Dat deed Gods geest. Die twistte met het geslacht van die dagen. Maar toen de zondvloed kwam, was het over. Toen was er geen twist meer van God uit. In de algemene zin kunnen wij zeggen, gemeente, dat Gods geest twist met de mens. Hij twist nog met jou in het heden der genade. En hij is ook een twister in het hart van Gods kinderen. En als we dat nu mogen gevoelen, dat je, kijk, want dat krijg je dan door Gods geest, dan krijg je een afkeer van de zonde. Dan kun je in deze tijd niet leven. Dan kun je niet mee met de kreten van onze politiek. En dan kun je niet denken aan de verminking van het evangelie. Dan moeten wij door die geest, en dan is het niet mijn zaak, maar dan is het een zaak van de geest des Heren. Die geest begeert tegen het vlees. En dat zal nou nooit anders zijn en nooit anders worden. En als je vlees zich nou zo koest houdt, en als het nu rustig onder de tafel ligt te slapen, dan heb ik niet veel goede gedachten over uw geestelijke leven. En als de geest van God, die twister, dat is Gods geest, hij is trooster, maar hij is ook een twister. Als die twister zich zo afzijdig houdt, dan moeten we onszelf onderzoeken. Dan moeten we naar dat woordje indien. Indien gij door de geest leeft. Wij zien dus, gemeente, dat er twee grootmachten zijn die altijd maar strijden. Ik weet nog dat mijn vader eens een keer zei, en misschien is dat voor Gods kinderen wel opbouwend en heilzaam. Toen ging het over die strijd. Twee jongens op straat. En de een zit bovenop de ander. En dan moet hij genade zeggen, weet u wel. En toen zei mijn vader, ach, ik lig zo vaak onder. Ik lig zo vaak onder. En ach. En toen zei iemand, een kind van God tegen hem, ja, maar die onder ligt, die vecht wel mee. Het gaat erom, gemeente, vecht je nog mee? Is het nog zo dat u de zonde niet kunt verdragen, dat u de zonde niet kunt dienen? Niet omdat je een fariseer bent, maar omdat die geest twist. Ik vrees dat de kerk dat zo vergeet. Dat wij willen geen fariseer zijn, wij willen het niet beter weten. Wij willen niet denken dat we anders zijn dan de mensen. Maar je moet wel anders zijn, gemeente. En je moet, ik zeg niet beter zijn, maar je moet wel geestelijker zijn. En het moet wel zo zijn dat die geest je kracht geeft tegen dat vlees. Dat heeft de kerk nodig. Hij zegt, deze twee zijn er en deze staan tegen elkander. En dan volgt er eigenlijk een zin waarvan je denkt, ja, hoe moet ik dat nou lezen? Wat denkt u? Want dan zegt hij op het einde, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet. Hoe moet ik dat nou lezen? Ik zou het zo kunnen lezen. Jullie, zegt u het zelf maar eens even, jullie willen de zonde dienen. Maar nu die geest er is, nu doe je dat niet meer van harte. Dus je wilt de zonde dienen, maar je doet niet hetgeen gij wilde. Je wordt voor veel dingen bewaard. Je zou het ook anders kunnen lezen. Alzo dat gij niet doet hetgeen gij wilde. Je wilde wel voor de Heere leven. En je wilt hem wel dienen. Dat wel. Maar je doet het niet. Nou, als ik nou die twee, hou ze even vast voor uzelf. Als ik die twee verklaringen nu lees, dan zeg ik, ja, welke ik ook kies, het is toch wel beschamend. Het is toch wel benauwend. Het is toch wel vernederend. Dat hier staat, ik wil de zonde dienen, maar ik word ervoor bewaard. Dus ik wil het wel. En die wil, dat vlees, dat is altijd maar bezig. Maar gelukkig dat Gods geest dat inperkt. Maar ik wil het wel. Wat kom je dan met jezelf bedrogen uit? Dan is het niet vreemd dat je altijd weer de zonde wilt dienen. Ook Gods kinderen. Maar ze worden daar genadig voor bewaard. Want ge doet niet hetgeen ge wilde. En als ik het nou anders lees, dan moet ik zeggen, ja, dat is toch eigenlijk ook heel verdrietig, heel erg, als het nu zo is dat u wilt God wel dienen, Dat wilt u wel doen, maar door de macht van dat vlees, u komt er nauwelijks aan toe. Hoe ik dit nu ook lees, hoe ik het ook verklaar, het is wel erg. Het is wel erg met u. Het is wel verdrietig dat het nou in mijn hart zo is, zoals het hier staat. Wat ik wil, tot Gods eer. Paulus zegt het ook al, wat ik wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik. Voelt u dan, dan is dat eigenlijk wel een constatering. U moet die twee lijnen maar vasthouden, ook volgens de kanttekenaren. Dan moet u maar zeggen, ja, hoe ik het nou ook lees, hoe ik nu ook naar Gods volk kijk, het zijn toch mensen, ach, wat een gebrek, wat een verdriet zullen die mensen hebben, wat een smart zullen zij gevoelen, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet. Kent u dat in uw eigen leven? Dat u zegt, ach, ik zou het zo van harte wensen. Ik zou het zo willen om de Heere te dienen, om de Heere groot te maken. Dat leeft toch in mijn hart, dat is toch mijn diepste begeerte. Kennen wij dat? En dat je dat nou nooit kunt. Je kunt nooit zo preken zoals het moet, en je kunt nooit zo zingen zoals het moet. En je kunt niet één reine gedachte hebben. Je beste werken zijn met zonde bevlekt. En als ik dan lees dat ik de zonde wil dienen, dan is het ook al heel verschrikkelijk. Dan moet ik elke dag door Gods geest bewaard zijn. Je zou dan eigenlijk wel de vraag stellen, gemeente, wie wint er nu eigenlijk? Want hoe die kerk hier ook uitkomt, ze komen er altijd beschadigd uit. Ze komen er treurig uit. Ze zingen wel, wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Maar je moet wel zeggen, ach, dat is niet vanuit zichzelf. De geest overwint. Dat moeten wij vaststellen. Hoe het ook is, want die geest, en daarom heeft één van deze lezingen toch wel een kleine voorkeur, dat wij mogen zeggen, ach ja, Gods volk, zij, laat het dan zo zijn dat ze door dat vlees de zonde willen dienen, maar die geest, die belemmert dat. En die geest overwint. De overwinning van de geest. We hebben dus gesproken over de wandel door de geest en de strijd door de geest. En nu ook om even zicht te krijgen op die geest en op het vlees. Nu ook in de derde plaats de vrucht van de geest. Wat is nu die geest en wat is nu het vlees? En dan kijk ik even met u naar het slot bijna van dit hoofdstuk. Paulus zegt vanaf vers 19, de werken des vleeses nu zijn openbaar. Dus dan gaat hij precies aangeven wat het vlees is. De werken des vleeses. En hij zegt in vers 22, maar de vrucht des geestes is liefde. Dus hij geeft ons een helder inzicht, precies in wat nu het vlees is en wat nu de geest is. En hij zegt dus ten eerste de werken des vleeses. Meervoud. Meervoud. En dat meervoud, werken, dat vat dat maar zo op dat u moet zeggen, ja, ja, je moet in die dienst van de Satan, je moet in de macht van dat vlees wel hard werken hoor. Je kunt wel eens denken dat je in de dienst van God allerlei dingen moet doen. Nee, maar de duivel laat je werken. Laat je werken tot bloedens toe. Tot stervens toe. De werken des vleeses. En die zijn openbaar. Ach, en dat is wel waar wat hier staat. Overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij. Zijn toch wel dingen waarvan je moet zeggen, ja, die zijn echt wel openbaar, die werken van het vlees. Die kun je wel zien. In de krant staan ze morgen allemaal naast elkaar. En we worden het nooit moe. Ze komen elke dag weer opnieuw. Maar misschien zou je als kerkmens kunnen zeggen, dat is nog wel ver weg. Want overspel enzovoort, daar ben ik nog voor bewaard. Maar gemeente, het komt wel wat dichterbij. Ze zijn openbaar, want hij noemt afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht. Het zijn allemaal van die, je zou bijna zeggen, van die sluipende zonden. Zijn het eigenlijk wel zonden, gemeente? Vindt u dat wel zonde? Twisten. Is dat nou echt zonde? En dan gaat het nu om die twist van vers 15. Indien gij elkander bijt en vereet, zie toe dat gij van elkander niet verteerd wordt. Vindt u dat nou echt wel? Dat is een eerlijke vraag. Vindt u dat nu wel een werk van het vlees? Dat er twist in je hart is, dat er venijngevingen zijn. Dat moet je in de kerk echt zoeken, deze dingen. Natuurlijk ook wel in privé en in story, weet ik, maar toch ook wel in de kerk. Daar komt dat toch voor, venijngeving. En daar vind je toch afgunstigheden. Daar vind je toch gekijf, zegt Paulus. En in de kerk vind je ook wat hier staat, ketterijen. Ketterijen, dat heeft te maken met de waarheid. De waarheid van Gods woord is helder en duidelijk. Maar er zijn zoveel ketterijen ook in onze tijd. Geliefde dus, die werken van het vlees die komen, die sluipen de preekstoel op. En die komen bij je in de bank. En die zijn aanwezig aan de avondmaalstafel. Dat moeten we eerlijk zeggen. Ketterijen, zij sluimeren onder onze zogeheten belijdenissen. En dan gaat hij nog verder, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen. En hij zegt, en dergelijke. Dus heb ik nou van u genoemd wat uw zonde is, specifiek, waar jij nou mee worstelt, staat jouw zonde in dit rijtje? Als dat niet zo is, dan zegt Paulus, en dergelijke. Ook die van jou. Ook die van mij. En dergelijke. En hij zegt het heel helder. Hij zegt het heel duidelijk. Van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Oh, dat is verschrikkelijk. Het koninkrijk Gods. Vanmorgen hebben we gehoord van die tekst. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Maar gemeente, als die zonde doordringt in de kerk en als die zonde aanwezig is in de kerk en als we deze zonde niet eens onderkennen en als we deze zonde gewoon vinden, ja, dan is het toch wel heel gevaarlijk. Dan zegt opnieuw dat woord van God ons, we worden gewaarschuwd, vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Die zulke dingen doen, zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Dat is wat. Eeuwig buitengesloten te worden, gemeente. Dat misschien je vader, je moeder binnen zijn. En jij bent buiten. Moet je eens even indenken. Dat je vader God looft. En dat hij aan Gods kant staat. En dat hij zich ook tegen jou zou moeten keren. Of je man. Of je vrouw. Dat buiten staan. Ik hoorde laatst een collega, een dominee, dat een klein beetje uitleggen. Wat dat is, verloren gaan. Weet u, toen zei hij, als je nou tegen iemand in de hel zou kunnen zeggen, bij wijze van spreken, als je nou zou kunnen zeggen, over een miljoen jaar word je verlost, dan zou er nog hoop zijn. Maar zelfs die hoop, verlossing over een miljoen jaar, die hoop is er niet. Daar is geen hoop. En ik schrok daar nog eens extra van. Ik dacht, wat is de eeuwigheid dan toch? Wat is het verloren gaan? Verschrikkelijk. Buitenstaan. Stelt u zich dat eens voor, dat de Heere zou moeten zeggen, ik heb u nooit gekend. Wat een zaak. Wat is dat ernstig. Wat zal ik dan verlangen naar een preekstoel? Wat zou ik dan verlangen naar een Bijbel? Wat zou ik dan verlangen naar de Bethelkerk, gemeente? Die zulke dingen doen, zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Maar, zegt hij dan, maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Ja, ik moet wel zeggen, ik vind dit wat hier staat, dat zijn toch wel geweldige mensen. Nou, niet in zichzelf, maar ik heb ze toch wel gekend. Die getekend werden met die vrucht des geestes, liefde, blijdschap, vrede enzovoorts. En je leeft in een zware, in een moeilijke wereld. En je hebt je tranen tot je spijzen dag en nacht. Maar de vrucht des geestes is liefde. Liefde, blijdschap, wat een ander mens. Wat moet er toch, gemeente, wat moet er toch een verschil zijn tussen leven en dood? Wat moet er toch een onderscheid zijn tussen dien die God dient en dien die hem niet dient? Zulke mensen. De een vol venijn, de ander vol van liefde, van gunnende liefde. En daar hoef je niet eens evangelist voor te worden of wat dan ook. Dat spreekt uit de daden. Blijdschap, vrede, langmoedigheid. Wat een profiel. Het profiel van een christen. En ook het profiel van een wereldling. De vrucht des geestes. En nu zal er bijna wel niemand zijn die zal zeggen vanavond, dat zie ik wel in mijn eigen leven. Ik kom dat wel van binnen tegen, die vrucht des geestes. En dan moet u eens kijken, gemeente, dat is tot onze troost en bemoediging. Ach, die vrucht buiten, als je nou de boom gaat inloopt, dan, nou dan is die vrucht, die is er wel, maar die is nog heel hard misschien. Die kun je nog niet plukken, daar, die vrucht heeft nog geen zin. Die moet nog rijpen. Die moest helemaal wel rijpen toen die bloesemde. Toen was er eigenlijk nog van een vrucht niets te zien. Maar een vrucht, dat is wat anders als werken. Vruchten maken een proces door. Vruchten, een rijpingsproces. En je kunt niet altijd in je leven zeggen, je kunt niet altijd in je leven zeggen, wel, zie ik nou de vruchten in mijn leven. Je zullen ongetwijfeld kinderen God zijn die zeggen, ik zie die vruchten niet bij mezelf. Ik neem ze niet waar. Nee, u neemt ze niet in hun volheid waar. Maar is er een proces in uw leven, een rijpingsproces? Want wat gebeurt er nou als de appel rijp is? Dan valt hij van de boom. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat de vruchten, en ik geloof het, dat de vruchten van Gods kinderen op de sterfbed rijp zijn. Dan oordeelt de Heere, de landman, dat die vruchten zuiver zijn, dat die vruchten helder zijn, en dat zijn eer daarin gezocht wordt op het sterfbed. Dus misschien, jong en oud, gemeente, misschien is het zo dat u zegt, ach, ik zie daar zo weinig van. Maar laat het dan toch wel een troost zijn, als het in uw leven zo mag zijn, dat u zegt, ja, och, ze zijn nog niet rijp. En ze moeten nog heel lang aan de boom zijn, aan de boom, het leven met Christus Jezus. Maar daar zit toch leven in, het leven des geestes. Wel, wij moeten gaan sluiten en dan kom ik bij dat woordje indien. Ik hoef dat niet meer aan te zetten, u hebt het gehoord vanavond, dat woord indien betekent, aan welke kant sta ik? Vlees of geest? Waarmee is mijn profiel getekend? Waarmee is mijn leven op de onderzoektafel van de Heere bepaald? Daar gaat het om. En gemeente, wel, Paulus, hij zegt het toch tegen u. Hij zegt tegen u allen, wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleeses niet. En de troost en het uitzicht is dat die geest er is. Die geest is gekomen. Die geest is uitgestort. Die geest werkt nog in de gemeente, ook in onze tijd nog. Hij zal nimmer meer van hen scheiden. Daarom het uitmoedige smeekgebed. Kom, Schepper Geest, bezoek uw kerk. Dat gebed, dat past ons allen tezamen. Wie we ook zijn. En niemand ontvallen het hart. En niemand zeggen, ach, voor mij kan dat niet. Want die geest, die maakt geen onderscheid. Die geest, die is gegeven, niet met mate. Alleen, deze tekst wil ons zeggen, er is zo heel veel meer dan ik kan zeggen. Er is zo heel veel meer dan u beleeft. En dat is nu de rijkdom. Het is niet een rivier, maar het is een oceaan. En die oceaan van Gods liefde is onuitputtelijk. En eenmaal zal die oceaan in de eeuwige stranden zijn heerlijkheid openbaren en betonen. En dan zal het zo zijn, gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Amen.